Onze hulp en onze verwachting is van de dieren der vier scharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid werken zijn van God de Vader, van Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Van Jezus Christus,
mogen wij zien samen uit zijn leer naar
voeten.
En daarvan het eerste vers.
Amen.
Mijn God, waarom verlaat gij mij? En red mij niet terwijl ik smoek en strijd. Psalm 22, vers 1. Laatste antwoord, vraag en antwoord 44 van zondag 16 van de Heidelberger Catechismus, waar wij lezen: waarom volgt daar nedergedaald ter helle opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zal en mij ganselijk vertroosten dat mijn Heer Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn gehele lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Tot zover. Uitvoerig gemeente staat de catechismus in het bijzonder in zondag 16 stil bij het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. De laatste maal dat de catechismus prediking onder u gehouden mocht worden, hebben wij in het bijzonder stilgestaan, reeds na de dood en de begrafenis of er nog meer nuttigheid te bekomen was, zoals dat daar geformuleerd staat, uit het kruislijden van Christus. En toen hebben wij die wonderrijke en tegelijkertijd diepe stof overdacht, dat daar in Christus de oude mens de geest gegeven heeft en ook dagelijks de geest moet geven, dat in Christus de nieuwe mens geschapen is, opgestaan is uit de doden en ook dagelijks uit die dood opstaat. We zouden zeggen, nu is het wel mooi genoeg, maar in tegendeel, nog eenmaal houdt de catechismus ons vast bij het laatste artikel in de zogenaamde staat der vernedering. U weet wel die afgaande lijn, namelijk de nederdaling ter helle. Wat wij daaronder hebben te verstaan. De gemeente, dat is geen kleinigheid. Wanneer iemand die van boven is naar zijn eigen getuigenis, leren Jezus die van God komt en die zelf God is, blijkbaar in de hel is geweest. En dan mag wel grote schroom ons hart vervullen, dat wij niet al verklarende en onderwijzende en luisterende hem uit het oog zouden verliezen, die van zo hoog zo laag is neergedaald. Zoals Paulus zegt, tot in de benedenste delen van de aarde. Dat wil zeggen dat hij in ons doodsbestaan is ingegaan. Dat hebben wij overdacht een en ander maal. Maar vanavond komt er nog een afmeting bij. Namelijk dat hij in zijn afdalen niet alleen in ons doodsbestaan, niet alleen onder de toren Gods, maar ook in een voor hem totaal vreemde werkelijkheid is ingegaan, die wij voorlopig kunnen formuleren als hel. Daarover straks. We moeten eerst geschiedkundig zien, gemeente, hoe dit artikel in de loop der eeuwen in de geloofsbelijdenis is binnengewandeld en hoe dat verklaard is geworden. Want het is merkwaardig wanneer wij de geschiedenis van de 12 artikelen lezen en bestuderen, dat dit artikel, de nederdaling ter helle, er het laatst is ingekomen. Dat zegt dan niets voor of tegen haar waarheidsgehalte, maar wijst er wel op dat dat een heel lang en langzaam rijpingsproces is geweest, alvorens de kerk in al haar geledingen ook dit 12e artikel heeft opgenomen. Ik geloof de nederdaling ter helle. En dan mogen wij dus in de eerste plaats vragen, wat heeft men daarmee bedoeld? Vooral de plaats, de volgorde daarvan. Het is duidelijk dat dit artikel staat na kruis, sterven, begraven, nederdaling ter helle. En wanneer wij de geschriften van de kerkvaders samenvatten lezen, dan moet erkend worden, gemeente, dat de kerk in haar oudste tijden heeft gedacht dat Christus bij wijze van spreken door de bodem van zijn graf is heengezakt en naar de Hades, naar de Sheol, naar het bodemrijk is gegaan. En dat hij daar in de eerste plaats voor al zijn kinderen die in dat bodemrijk vanuit het oude verbond gezien gevangen zaten, zijn overwinning heeft uitgeroepen. En tegelijkertijd aan hen die in een andere afdeling van dat bodemrijk zaten, de mensen van het Gehenna, daarover straks, zijn vreselijke wraak en zijn toorn te verkondigen. Dat wil dus zeggen dat sommige kerkvaders op voetspoor van een paar moeilijk te verklaren teksten uit de Petrusbrieven gemeend hebben dat Christus in zijn dood naar het bodemrijk is gegaan, waar dus al de doden klein en groot verbleven, en dat hij zijn kinderen de overwinning heeft aangekondigd en ze meegenomen heeft straks in zijn opstanding en hemelvaart naar de Vader. En aan de andere kant dat hij aan de verlorenen evenzeer zijn overwinning heeft bekendgemaakt, maar dat tot hun veroordeling. Deze gedachtegangen vinden wij min of meer veranderd in de Rooms-Katholieke Kerk terug, die daarbij de leer van het vagevuur heeft gedacht. Maar ook Luther, die waarlijk niet de minste onder de reformatoren was, heeft gezegd dat Christus met zijn overwinning op de deur van de hel heeft gebonst en gebonkt, om daar zijn naam en zijn overwinning uit te roepen. Merkwaardig is nu dat de reformatie, wel zich strikt houdend aan de 12 artikelen die uit de oude christelijke kerk tot haar gekomen waren, dat de reformatie een beslissende verandering in de verklaring heeft ingevoerd. En dat wat dus in de volgorde achter het sterven van Christus staat, eigenlijk een concentratiepunt wordt dat over het ene leven, maar in het bijzonder over het lijden van Christus wordt uitgesmeerd. En dat men niet zozeer gedacht heeft aan een bepaalde daad van Christus na zijn dood en begrafenis, maar veel meer en veel meer gedacht heeft aan zijn staat als kind des doods en als kind der hel, daarover straks, veel meer gedacht heeft aan zijn staat als kind des doods en kind der hel op deze aarde in de min of meer afwezigheid van God. Dat is gemeente een beslissende wending geweest die Calvijn heeft ingevoerd en die door zijn leerling Olivianus, een van de opstellers van de catechismus, in de catechismus is ingedragen. En daarbij geloven terecht. Daarmee is niet alles gezegd, want wij kunnen gemeente deze diepten doorvorschen, waarvan Petrus bijvoorbeeld zegt dat de Heer Jezus Christus in de barensweeën van de dood heeft gelegen. Dat hij, als die door de dood ingeslokte, in die barensweeën van de dood heeft opgeroepen. Met andere woorden, hij was dood en tegelijkertijd actief dood. Dat hij de dood, in zijn dood, de dood heeft aangedaan. Dat hij de barensweeën van de dood heeft opgewekt en verbroken. Dat hij zelfstandig uit het graf is teruggekeerd. Waarbij wij ook in de beide teksten uit de Petrusbrieven, dat hij heen gegaan zijnde, de doodere evangelie verkondigd heeft, mogelijk, hoe verschillend de verklaring ook kan zijn, in rekening hebben te brengen. Maar wij houden het vanavond met de catechismus gemeend en dan laten we de zaak verder rusten naar deze historische toelichting. We houden het met de catechismus ook zo graag op Christus in de staat van zijn vernedering, op zijn hele leven in zonderheid, op zijn lijden. Het is ingeweven in het geheel. Wanneer iemand zegt, en waarom staat het dan achteruit? Dan kunnen we ook zeggen, nou nu, is het dan niet de tijdsvolgorde, dan wel de diepteorde, de orde van de diepte. Dat Christus in zijn leven ter hel is neergedaan. Christus in de hel. Dat is gemeente een aangrijpend thema. Want zoveel is ons wel duidelijk dat wat er ook onder hel verstaan worden, het in ieder geval een plaats is waar God niet is. En daar hebben wij geen leed van. Want de meest verharde en de meest verstokte en de meest verblinde wordt op deze aarde, om zo te zeggen, nog in de watten gelegd. Door de weldaden Gods. We zouden ze, gemeente, in een heel lang boek niet kunnen opschrijven, de weldaden die ook onbekeerde mensen van God krijgen. En natuurlijk daarover straks ook nog wel, wordt er op deze aarde verschrikkelijk geleden. Is er in de, op deze aarde een ontzettende eenzaamheid? Is er veel verlatenheid? Maar niemand kan op deze aarde zeggen, ik ben radicaal voor 100% van God verlaten. Niemand. Dat wil dus zeggen dat heel de schepping, heel de aarde, heel de mensheid zich baat in de weldaden van het kruis. Zich baat in de zegeningen van de nederdaling ter hel. Wat de hel is, dat werd de rijke man pas gewaar toen hij zijn ogen opsloeg. En hij begreep waar hij was. Toen wist hij pas. En zo is het vandaag nog precies zo. We hebben er op aarde nooit een draad van geloof. Mensen, wij worden naar luid van een doodsformulier in Adam in zonde ontvangen en geboren. En zijn derhalve kinderen des torens die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij zij van nieuws geboren worden. En in dat verband valt ook het woord verdoemenis. Een ontzettend geladen woord in het schrift. Dat wil zeggen, gemeente, dat een mens in de staat van de wording is. Deze aarde een beslissing valt. Maar Christus is niet alleen in de staat van zijn vernedering geweest. Niet alleen, denk maar aan dat, aan die aangrijpende vragen, dat aangrijpende antwoord over de toren Gods, waarover we het enkele weken geleden gehad hebben. Hij is niet alleen in onze staat afgedaald, niet alleen onder de toren Gods geweest. Hij was kind der hel. En dat gemeente vrijwillig. Er is er nog nooit een op die vreselijke plaats aangekomen die zegt, dat heb ik nou altijd zo dolgraag gedoet. Maar hij, en dat is het diepste wat naar te zeggen valt, hoewel hij de zoon was, is vrijwillig een kind der hel geworden. In zijn ambtelijk leven wel te verstaan. In zijn Messias Christus zijn, in zijn gezond zijn. Daarom onderging hij dat lijden. Gemeente, wat een verschil. Wat een ontzettend verschil tussen ons en hem. Omdat hij dat helemaal vrijwillig deed, dat is niet te begrijpen. Dat hij naar die plaats en naar die toestand toe wil. Judas, zo lezen wij, ging naar zijn eigen plaats. Dat wil zeggen, de plaats waar hij thuis wil. Dat was een vreselijke plaats. En Jezus ging naar zijn plaats waar hij niet thuis hoort. Maar waar hij vrijwillig, spreekt uw hart soms. In die verschrikkelijke Godverlatenheid is ingegaan. Zodat hij de dood in al zijn verdiepingen tot in de diepste diepte is ingegaan. Wat hij niet geroofd had, dat moest en wilde hij betalen. Laat het Franse koning, die een niet al te vrij leven achter de rug had op zijn sterfbed, kwam zijn hofprediker bij en die vroeg hoe het met hem ging. Toen zei de koning tegen de hofprediker, wie gaat er voor mij naar de hel? Daar kun je dan wel een poos over praten. Want hij begreep wel dat hij daar thuis hoort. En hij begreep ook wel dat als er niet iemand anders voor hem naar die plaats was gegaan, dat er geen andere weg voor hem onverbleef. Gemeente, hij is in onze plaats gaan staan. Helemaal van het begin af. En wij hebben er in de verste verte geen erg in. Hoe vals de grammofoonplaat van het leven hem in de oren heeft geklonken. De grammofoonplaat van het leven van die tijd en van onze tijd. Hij die afgestemd was op de zuivere signalen uit het hart van de vader. Die heeft het gekriskracht moeten horen van mensen die op allerlei wijze kinderen der hel waren. Die schetst wat hij geleden heeft, thuis, het ouderlijk hart. In zijn omgang met andere jongens en meisjes. In de omgang met mannen en vrouwen. In zijn omgang met zijn discipelen. Gemeente, zelfs wanneer de vader hem vrees. Wanneer de liefde God in zijn ziel was. Zelfs wanneer de woorden God op hem neerdaalden. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik al mijn welbehagen heb. Zelfs dan. Bij dit voorschot van het hemelleven was hij, wat zijn positie betreft, wat zijn staan betreft, in de staat der hel. Zelfs wanneer de engelen hem dienden, meende, wat hebben wij van deze wereld gemaakt, die door Vader, Zoon en Heilige Geest als een lusthof geschapen was. Wat hebben wij van deze aarde gemaakt, die nu in onze zonden is vervoegd? Dat vinden wij reeds in het oude verbond, daar zien we allerlei mensen, godvrezende mensen verdwijnen, diepste diepte. Jozef verdwijnt in een kuil, later in de gevangenis. Elena wordt opgeslokt door de muil van een vis. En we zien dat ook in het leven van de psalmisten. Dat zij vanuit de verte, laten we dat er maar bij zeggen, dat zij vanuit de verte gaan vermoeden, wat een ontzetting het is wanneer God er niet is en de duivel is er wel. Wat is het? God is er niet en de duivel is er wel. En wat heeft Job geleden, als hij zegt, de pijlen van de Almachtige zijn in mijn lever gegaan. Wat hebben de Bijbelheiligen soms om aanwijsbare zonden, soms ook niet. Wat hebben ze bitter geleden onder deze ontzettende kwellingen. Christus heeft geleden. Toen hij de duivel 40 dagen te gast kreeg. Die meenam. En al de verzoekingen. Van het opblazen van zichzelf in de wereld. Als wel in het knielen voor een valse afgod. Als wel het beëindigen van het leven. In het oor gefluisterd kreeg. Je zou 40 dagen en nacht verzocht worden door de meest uitgerekende en uitgesleten verzoekingen die maar te bedenken zijn. Gemeente, dat gaat niet altijd in dezelfde intensiteit, maar het gaat wel door, ook wanneer de demonen voor een arts staan, wanneer hij wandelt over de aarde. In zonderheid aan het eind, zegt de catechismus. Gethsemane, Gabbatha, Pilatus rechthuis, Golgotha. Daar wordt dat hele leven geconcentreerd. In die onuitsprekelijke benauwdheid. Gemeente, benauwdheden waarover je praten kunt, die kunnen erg zijn. Maar dat zijn de ergste nog niet. Joden waarover je min of meer open met een ander kunt spreken, dat zijn de ergste niet. Dat weten wij zelf ook wel dat. De dingen waar je haast niet over praten kan. Die knallen, die kreuken je van dit. Die doen je vergaan van angst en van benauwdheid. Dat is maar een hele zwakke afschaduwing wat de catechismus zegt. Onuitsprekelijke benauwdheid. En benauwdheden hebben een overval. Hoe vaak horen wij hem niet zingen over de banden des doods en de strikken van de dood en vooral de helse kwerk. Daar zijn al de boeken van de Inquisitie van ouderwetse en nieuwerwetse stijl naar kinderspel bij. Van de kwellingen die de Satan weet te bedenken voor Christus en dan ook voor zijn kerk op een eerbiedige afstand. Houd altijd die afstand in het oog. Gemeente, verschrikkingen. Helse kwellingen. Kwellingen regelrecht uit de hel. Ze zijn hem niet bespaard. Onuitsprekelijk is zijn moed en zijn liefde. Want waarom doet hij het? U zegt om Gods deugden op te luisteren, dat is waar. U zegt om mensen die onder die verschrikkelijke geweldhebber te zitten eruit te halen. Ook waar. Maar het diepste is een mysterie gemeen. Zo ondoorgrondelijk is zijn liefde. Voor mensen die dat waarlijk niet hebben verdiend. Dat God de Vader er een sluier optrekt. Als hij niet alleen in Gethsemane het water dat uit zijn poriën geperst wordt, zijn transpiratie, zijn zweet, verandert in grote druppelen bloeds. Maar vooral op Golgotha, in dat drie uren lijden waarin de hel haar festijn houdt, een heel zwart rouwkleed daar onttrekt, zodat u en ik er niets van zien. Dan kunnen we alleen maar vanuit de verte vermoeden wat daar zich heeft afgespeeld. Daar staan wij niet alleen op een steenworps afstand, maar gemeente, daar staan wij helemaal glibberig bij. wat Christus in Gethsemane leed, zei Luther, het is God alleen die het weet. Maar we kunnen dat nog in veel verhevigder mate zeggen van Golgotha. Wat Christus in het niets, wat Christus in de hel, wat Christus in de God verlaten heeft, doorleven heeft. Het is God alleen die het weet. Meentje, want daar komen wij niet aan te pas. Maar dat is een afmeting tussen de Vader en de Zoon, waar wij op zijn hoogst en op zijn best in zijn schrift kunnen nastaan. Maar het heeft Christus onuitsprekelijke angsten gekost. Het heeft hem tranen gekost. Het heeft hem gebeden en smekingen gekost. Want zo zegt de schrijver aan de Hebreeën, dat hij, hoewel hij de Zoon was, gehoorzaamheid leren moest in de hel, dwars door de hel. Gehoorzaamheid leren viel dat makkelijk mee. Het kostte een traan. Schreien wij nog wel eens over onze zonden? Je hoort nog wel eens zeggen, je tranen maken je niet zalig, dat zal waar zijn. Dat is nog waar ook. Maar hebben wij er wel eens last van? Dat onze zonden met tranen voor God worden beleefd. Hoewel hij de Zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd in zijn onuitsprekelijke leven. Dat wil zeggen, gemeente, hij is in het geloof gebleven. Ook in de allerdiepste diepte toen hij zei, het volledige raadsel staan, mijn God, waarom had hij mij verlaten? Gemeente, daar wist hij geen antwoord op. Maar in het mijn God, daar zit het anker. Hij hield zich vast als ziende de onzienlijke, terwijl al de duivelen uit de hel waren uitgezwermd en hem uitvloten en uitmoenden en stompten en sloegen, de vreselijkste kwellingen deden ondergaan, hield hij vast aan de Vader. Meende, dat is ondoorgrond. Zo geweldig dat een mens alleen maar wegsnelt als hij met zijn lijden en zijn vragen daar stopt. Ik was van de week ergens en toen zei mijn jonge vrouw dat ze zich niet kon voorstellen waarom haar moeder zo ontzettend goed slecht. Dat was hier niet in Zoetermeer, dat doet ook verder niet ter zaak. Zo verschrikkelijk lijden, dat was ook een verschrikkelijk lijden, en het is nog. En toen had ze dat tegen iemand gezegd, en die had haar gezegd, daar krijg jij geen antwoord op. Want de Heer Jezus wist het ook. Die vroeg waarom. Nou is dat niet een volledig antwoord, maar er zit wel wat in. Raad. Waarom? Wij moeten niet van die gladgepoetste christenen zijn, dat we net als een openmaat zijn. Je drukt op een druk en er komt een antwoord uit. Moet je daar bij mensen komen die ten dode bedroefd zijn, die met hun gezicht als een dweiling verbevloed worden gehaald. Dan past ons nog op iets meer van de vrienden van God, dat wij eens een poosje zwijgen. Om dat leed, dat verdriet, die smart, die soms aan de waanzin grenst, enige mate te pijn. Nu zegt het catechismus dat die onuitsprekelijke benauwdheid, die angst, die helse kwellen, die hebben een vrucht. Daardoor ben ik zeker
dat hij mij van de helse benauwdheid en pijn verwoest heeft. Niet voor de zekerheid des geloofs gaat uit, de zekerheid der waarheid. Dat Christus de waarheid is en als de waarheid is afgedaan in onze nood. Die zekerheid der waarheid en die zekerheid des geloofs die grijpen op elkaar in, die houden elkaar vast. Dat wil zeggen, Christus deed het voor mensen die in het niets moesten hangen. Niet alleen gekruisigd, zoals we zagen, maar in het niets, dat wil zeggen in de afwezigheid van God en in de aanwezigheid van de satan. Liefde, dat is geen beschouwing. En dat is geen bespiegeling, maar dat is een uiting van een levend geloof. Dat mijn Heer Jezus Christus in zijn onuitsprekelijke benauwdheden, angsten en helse kwellingen, mij van de helse pijn en angsten heeft verlost. Dat wil dus zeggen, gemeente, dat hij altijd met mensen in aanraking komt die wat hebben. Het is heel merkwaardig dat de Heer Jezus niemand wegwerpt. Hij zegt tegen niemand, schiet jij me op, kun je daar niks te maken hebben. Maar dat hij op een heleboel mensen die kaarsrecht door het leven gaan, blijkbaar geen enkele indruk maakt. Maar dat mensen die om welke reden dan ook om hem verlegen raken, dat hij op hen werkt als een magneet. Dat is vanavond ook zo. Dat wil zeggen dat hij in de hel is geweest voor mensen die al maar verder zag. Dat is geen kleinigheid. We praten daar wel eens makkelijk over. Als je dat in de oefeningen doorleeft, dat je al maar verder zakt met jezelf. Eerst heb je jezelf nog vrij hoog op te kijken. Zelfs wanneer het geestelijk leven geboren wordt in de ziel. Maar gemeente, om nou maar al maar dieper te zakken in je eigen achter. En nu gaan wij niet overdoen wat Christus heeft voorgedaan, dat zou Gods lastig zijn. Want wie zou ooit 1 seconde op de plaats van de dorp kunnen staan? Niemand. Maar er is wel gemeenten en gelijkvormig gemaakt worden. En dat ziet de catechismus in het bijzonder af op de aanvechtingen. Wat zijn aanvechtingen? Ja. Dat wil zeggen dat iemand zijn best doet om je wat af te pakken. Aanvechtingen zijn bijvoorbeeld niet als de Heilige Geest je overtuigt dat je niks hebt. Sommige mensen hebben zo weinig geestelijk onderscheid dat als het van binnen is een beetje moeilijk krijgen over hun zonden, dan zeggen ze, ik heb zo'n aanvechting. Maar ze konden beter zeggen, de Heilige Geest vecht met me. De Heilige Geest strijdt tegen me en de Heilige Geest overtuigt me van zonde. Dat wil niet zeggen, gemeente, dat het altijd zo makkelijk te onderscheiden is. Want we zijn meestal nog een aardige dokter voor een ander, maar een slechte voor onszelf. Want je moet zelf maar eens in het aarde donker zitten en gaat het dan maar eens precies onderscheiden. Maar dat neemt niet weg dat daar een verschil is tussen de overtuigende werking van Gods geest om een mens af te snijden van zijn eigen bestaan, in Christus over te brengen, Christus de geest die het geloof werkt, en tussen de aanvechtingen. Want er moet wat aan te vechten zijn, gemeenten, anders dan hebben wij rust. We willen liever niet gestoord worden. Van die en die tijd wordt niet opengeduid. Nou, we zouden zeggen, we hebben een bordje aan de deur hangen. Wij willen niet gestoord worden. Wij willen het rustig hebben. Maar gemeente, waar God werkt, daar is de duivel er als de kippen bij. En zijn aanvechtingen zijn er altijd op uit om de waarheid in Christus uit elkaar te rafelen, tot een begrippenspel te maken en je daarmee verloren te laten gaan. Maar vooral de aandelen, en dat is vooral onderbracht door de psycho, je aandeel aan Christus te bestrijden. Hoe is het wel voor jou? Gemeente, de Satan heeft een vrijzinnig vel en hij kan ook een zeer orthodox vel aantrekken. En het is zonneklaar dat niet alle mensen zalig worden. Het is ook duidelijk dat niet alle mensen die het evangelie horen, het ook zalig maken horen. Maar deze waarheid is er niet op uit om te zeggen het is niet voor jou, maar die is er wel op uit om je te zeggen, vriend, het moet dat in de poriën van je huid en van je ziel doordringen. Maar dat is iets anders dan dat de mens wordt wijsgemaakt dat het evangelie niet voor hem is. Aanvechten. Dat wil dus zeggen dat Gods werk bedekt wordt en ons werk ontbloot wordt. Dat wil zeggen onze zon. Daar kan een mens het zwaar mee hebben geweten. En zoals gezegd is het altijd onze eigen schuld. Toch zijn er draden in de Bijbel die laten zien dat hoewel een mens altijd te klagen heeft over zijn eigen zonde, dat er ook momenten zijn dat de rechtvaardige lijkt zonder aanwijsbare zonde. Denk aan Job. Denk aan Asa. En denk aan Hosea 3. Dat God in Hosea 3 zegt dat hij die mens zal laten zitten zoveel tijd. Meneer, daar wordt vaak te weinig aandacht aan geschonken. Want God heeft daarmee wat te zeggen wanneer hij zijn bijzondere gunst intrekt. En zijn gemeente soms korter of langer tijd in duisternissen laat wandelen. Want wie in duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat die betrouwen op de naam van de Heere zijn God. Gemeente, de aanvechting ontstaat in de duisternis. Nu gaan wij de gradaties niet maken. Want wij moeten oppassen dat wij niet kinderen Gods, die wel weten waar zij de genade hebben gevonden, moeten in wanbuis brengen dat zij die en die helse verschrikking moeten hebben doorleefd. Maar anderzijds moeten wij ze wapenen, want wat in deze kan doen. Christen stond ook niet elke dag in de pelgrimsreis in volle wapenrusting tegen Apollyon, maar de tijd kwam dat hij man tegen man in de duisternis met de Satan moest strijden. En daarom, gemeente, is het altijd maar zaak om wakker te zijn en Gods wegen te zien in de Heilige Schrift. En wanneer God afwezig is, wel, dan is de duivel dik aanwezig. Luther wist er veel van. Zo ontzettend veel, dat hij een zeer belangrijk boekje schreef over de aanvechtingen. Luther heeft er wat gehad. En we kunnen soms zeer heilzame aanvechtingen hebben. Niet dat die aanvechtingen zo gelukkig zijn. Zoveel geluk brengen, maar dat zij ons een goede vrucht bezorgt. Meent hij, wie in zijn leven terugkijkt, die is soms het meest dankbaar voor die perioden waarin God ons dag en nacht liet bewegen. En wanneer hij dat verhelderde, en wanneer de Satan weer moest weg. Want er zijn ook christenen, ik heb ze niet te oordelen, waarvan je denkt er staat allemaal een hoge bloei en gloeien. Als dat een rust in Christus is, dan hebt u mijn zegen. Maar het zit soms ook vaak vast op een rusten, op bevindingen van het verleden, waarin het hemelse contact, het contact met God op dit moment ontbreekt. Nou, dan mag er wel eens een flinke schop tegenkomen. Want gemeente, God wil niet een rustend volk, en zij in hem, maar hij wil een geoefend volk. Oefeningen in de godsvrucht. Oefeningen ook in de gelijkvormigheid aan Christus. Luther wist er veel van. Zoveel dat je zegt, dan heeft Calvijn er niets van geweten. Nou, die is er ook veel van, maar op een andere manier. Zo is daar gestrakeerdheid gemeen. Nu staat hier dat ik mij vertroost. Dat ik mij ganselijk, dat wil zeggen, geheel en al vertroost. Is dat gemeen? Dat er nou eens stond dat ik helemaal vastgehouden werd. Dat is ook zo. Maar er staat hier niet gemeente dat ik helemaal vastgehouden word, dat is in de Bijbel duidelijk. Maar dat ik mij ganselijk vertroost. Dat betekent dat ik het woord Gods aan mijzelf bedien. Dat is wat. Dat ik mij ganselijk vertroost in die oefeningen die Christus heeft doorgemaakt, en dat ik op hem zal zien als de voleinder en de volmaker des geloofs. En dat ik in al de nood en in al de aanvechten zeg: mijn Heer Jezus Christus, heb dat toch niet voor niets doorgemaakt. Mij ganselijk vertroost. Daarover komt me niets vreemds. Er zitten hier bepaald mensen die denken, wat ik heb, dat heeft nog nooit iemand voor mij gehad. En dat kan ook nooit met genade samengaan, dat kan ik niet zalig worden. Dat is de tactiek van de duivel om een mens in de hoek te brengen. Alleen, ziels alleen. Dat kan hoog gaan en ver gaan, nee. Zich vertroosten in de wonden en het bloed van de zaligmaker, in het bijzonder in de Godverlatenheid. We zijn er niet te goed voor, gemeen, om door de duisternissen heen te gaan. Wat is het anders een wonder, gemeen, dat God voor mensen die de hel verdiend hebben, zijn zoon naar de hel liet gaan. Dat mogen allen die geloven meenemen vanuit. Is dat een ontzaglijk groot woord? Dat gezegd, hoe zal ik dat ooit klein krijgen? Nou, dat krijg je ook nooit klein. Dat hoeft ook niet, want er is een eeuwigheid voor nog. De psalmist zegt, ik zal de beker der dankzeggingen opnemen
en de naam des Heeren vermeld.
Gemeente, daar is een plaats waar de Heer Jezus met ontroering over spreekt. Theologen, lagergeleerden of hogergeleerden mogen zeggen dat er geen eeuwige hoop in Gods schepping zal zijn en blijven. Theologen, lagergeleerd of hogergeleerd, mogen beweren dat Matthäus dat uit de mythologische rest van het Jodendom gehaald heeft, maar dat Jezus dat niet gezegd zou hebben, ze hebben de schrift tegen zich. Hier in Jezus zegt dat er een plaats is waar de worm niet sterft en vuur niet wordt uitgeblust. Hij zegt, preek niet voor de mensen die het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet kunnen doden, maar vrees veel in hem die beide lichaam en ziel kan verderven in de hel. En is het tegenwoordig mogelijk om te zeggen, ik geloof niet in de hel, maar ik geloof in een opgestane Christus. Dat is een cirkelredenering. Want wie in Christus gelooft, neemt zijn woorden over deze eeuwige plaats der verwoesting serieus. En nu gaat een mens sterven. En wanneer u dan helemaal voor uzelf ligt, bestrijdt uw zonde niet, u beleidt ze niet. Dus een klein beetje, en dan gaat u weer door en u wou wat doen. U hebt er geen last van. U denkt nooit eens, ik wou dat de gemeente reiniging eens bij me langskwam. En dat ik al dat vuil van binnen kon uitplukken om dat eens mee te geven. Maar u beschouwt ze als uw vrienden, als uw troetelkinderen. Gemeente, daar is een tijd dat onze adem stokt. En onze mond droog wordt, en onze borst snoekt, en wij tot de aarde weerkeren. Dat is niet het erg. Maar het is wel erg wanneer wij geen uitkomst hebben. Heb je dat wel eens voor ogen? Er zei laatst iemand tegen mij: ik ben 40 maal gestorven. Dat kan. De psalmist zegt 1000 doden en 1000 zorgen. Het is niet gek gemeente als we 40 maal gestorven zijn, in gedachten. Maar heb je dat voor u, gij die doordraagt en voortgaat, een tijd komt waar alles wordt ontlaagd en dat u voor de rechterstoel Gods komt te sterven. Sterker, dat die tijd er is in het heden der genade. Onderzoek uzelf, gemeente. Er schreef iemand, als je nou in een gezelschap kwam, en er zijn 100 mensen bij elkaar. Er zijn er 98 die spreken naar deze wereld en handelen naar deze wereld en alles doen. Er zijn er 2 bij die God vrezen. Waar ga je dan bij zitten? Proef u zelf te rissen. Die zijn uw vrienden. De supermeer wordt ook kapot gemaakt. Ook in jonge gezinnen. Wie zijn nu eigenlijk uw vrienden? Waar gaat uw hart naar uit? Zoekt ge? Kunt gij zonder beheren leven? Wezenlijk. Wees er dan blij. Dat waar is, gezegd, Heer, u heb ik nodig, een vlucht naar hem. U moet nooit de moed opgeven, al zegt de duivel u 100 keer en uw boze hart erbij. Het kan voor jou niet, het is voor jou afgelopen, u moet nooit opgeven.
Dan bent u nog zo oud. Dat staat ook niet in de weg. Of bent u een grote vloeker, of iemand geweest die met God en zijn dienst spot, neem de middelen werkt. En bent u tot hem heen, zegt de schrift, en wordt behaald. Meent u, wat een ontzaglijke zeer. Iemand zegt, mag ik zeggen, mijn Jezus. Daar zegt de Heere van wel. Alleen, in het ware geloof. Want hoe zou het anders kunnen zeggen? Je kunt dat wel een beetje cerebraal met uw hersenen zeggen. Maar als je het hebt over mijn vrouw, mijn man, mijn moeder, mijn zuster, nou, dan weet u toch wel over wie u het hebt. Zo is het hier ook gemeente. Mijn Heer Jezus. Hadden we het was die zekerheid maar meer en meer in de gemeente. Want dat is reformatorisch. Maar gemeente, als u het dan niet weet, wat staat er hier in de weg om u dat duidelijk te maken? Om uw hart gedurig voor hem open te leggen en te zeggen, Heere, laat er toch eens een eind komen aan dat wantrouwen van u, opdat uw naam verheerlijkt wordt. Wel, mijn Heer Jezus Christus, in zijn onuitsprekelijke angsten, benauwdheden, huilgevaar, mij van de helse pijn verlost, gemeente, wat een zegen. Ik denk nog aan die Franse koning die zei, wie gaat er voor mij naar de hel? De Bijbel zegt, er is er één geweest, die is teruggekeerd en hij is opgestaan en hij staat voor u in de gestalte van het evangelie. En hij zegt, dit van God verlaten, opdat gij nimmer meer van God verlaten zou zijn. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 72 tot 7e vers. Noodruchtigen zal hij verschonen. Psalm 72 vers 7. Thank you. laat ons bidden en danken. Geprezen zij uw naam, drieënige, volzalige God, voor het wonder van uw woord, de prediking, de uitlegging en de toepassing daarvan, die wij helemaal in uw hand leggen. Bind het op onze zielen, tot onze waarschuwing, vermaning, maar niet minder ook vertroosting, opdat wij in het hete gevecht met ons boze hart, met de wereld en met de Satan niet onderliggen, maar door uw genade stand houden en in elke weg of oefening waarin gij ons leidt de vrucht mogen ontvangen die aan deze oefening verbonden is. Het dank, Heer Jezus Christus, dat u zo hebt laten ontledigen, dat gij niet alleen in onze dood staat, maar in onze helle staat zijt ingegaan, en dat gij de allerverschrikkelijkste aanvechtingen, benauwdheden en kwellingen hebt willen doordragen, opdat we niet tot in eeuwigheid bespot zouden worden door de vorst der duisternis, doordat wij ons oor gelinkt hebben aan hem die de vader der leugenen is en die geen waarheid in zich bevat en dus ook geen waarheid kan spreken, omdat hij de een wijs maakt dat het met de zonde wel meevalt en de ander zegt dat de zonde te zwaar is, dat ze niet kan worden vergeven, geeft dat we beide oren afwenden van zijn leugenachtigheid, maar dat ze getroffen worden door uw waarachtigheid, zowel in schuldbelijdenis als in schuldvergeving en de wandel voor uw aangezicht. Leer ons dat ook in de week die voor ons ligt. En wees gij in al de gezinnen waar moeite en zorgen, rouw, strijd, verdriet is, en wil gij zijn in al die huwelijken en gezinnen waar spanningen zijn, waar ruzies zijn, en waar mensen dreigen uit elkaar te gaan, wil gij de harten verzachten en bovenal vernederen, opdat wij niet door de vader der leugenen op sleep zou worden genomen. Heel gij wat gebroken is, verenig gij en bevestig gij het werk uw handen. En wil gij met de kinderen zijn, met de jongens en de meisjes, in hun schoolwerk, in hun avondwerk, wil gij ze allen nabij zijn, ze behoeden en bewaren. En wil gij, Heere, ons uit genade schenken, dat wij met dit woord naar huis mogen gaan, om het voor ons te hebben. Wij vragen het u in Christus naam alleen. Amen. Wij zingen nog het laatste vers uit Psalm 138, het vierde vers: als ik omringd door tegenspoed iets wijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 4.
bekent uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.